Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Welkom, Anneke.
Dank je.
Voordat ik jou introduceer, Anneke van Bokhoven. Wat betekent intimiteit voor jou?
Wat intimiteit voor mij betekent is eigenlijk op de allereerste plaats een hele diepe relatie met jezelf kunnen aangaan. Dus echt alle delen van jezelf durven voelen eigenlijk. Mm-hmm. Durven zien. Het licht, het donker, alles daartussenin. En intimiteit voor mij is ook echt wanneer je jezelf in een relatie volledig durft in te brengen. Mm-hmm. Dus zeg maar no hidden thought, zeg maar. Dus gewoon alles durft te uiten van wat je denkt, wat je voelt, wat je wil.
Ja, en dat gedurende een mensenleven.
Ja.
Dat is natuurlijk de grote uitdaging. Mm. En dat is ook waar nieuwe monogamie over gaat. Ik zeg het vaak tegen mensen. Het is niet per se dat je niet monogaam zou zijn, maar vooral dat je in je relatie alles te berde durft te brengen. Dat je alles durft te laten zien.
Mm.
Ja. Ja. En voor jou is dat precies wat intimiteit is. Dus.
Ja.
We zijn met jou aan het goede adres. Wie ik spreek, het stemgeluid is van Anneke van Bokhoven. Zij is intimiteitscoach en in haar praktijk komt, zoals zij zegt, liefde, verbinding en groei samen. Anneke werkt met vrouwen en mannen individueel en ze werkt met koppels die graag een diepere verbinding met zichzelf en met elkaar willen ervaren. In de praktijk werkt ze het liefst voor beide verhalen, uit het hoofd en meer vanuit het hart en het lichaam. Intimiteit voor haar een breed begrip dat begint bij ware pure intimiteit met jezelf. Het is intiem zijn met je eigen gevoelswereld, met je eigen lichaam, je eigen programma's, je patronen, je scripts. Intiem zijn met je eigen verlangens. En wat je het liefste doet is afstemmen met de personen met wie je werkt. Kijken wat ze nodig hebben en met hun energie aan de slag gaan in het moment. Ja, er staan hier nog meer mooie dingen, Anneke. Mm. Maar ik denk dat het wel duidelijk is wat
ja,
je doet.
Ja, dat is wel een mooie lading.
Ja, toch?
Ja,
dankjewel. En wat voor cliënten komen er in jouw praktijk dan?
Bij mij komen er cliënten die echt met uiteenlopende intenties komen. Dus wanneer ik met individuen werk, net zoals wanneer ik met koppels werk. Dus ik krijg eigenlijk mensen die zeggen van, oh, ik bijvoorbeeld, hè, koppels die komen van, ay, we zijn al 22 jaar getrouwd en misschien zijn we eigenlijk wel nooit echt diep verbonden geweest. Vroeg kinderen gekregen, meteen in die molen geraakt. En we zijn nu op een punt, kinderen zijn iets ouder en ja, er is misschien nog wel wat meer dan wat we nu leven. En tot aan koppels zeggen van, oh ja, we gaan eigenlijk wel lekker. Maar we zijn op zoek naar meer, naar verdieping. Nou, we weten dat er meer is, maar ja, hoe daar te komen en wat er allemaal is. En ja, dus eigenlijk, en dat is net zo met individuen. Ik krijg bijvoorbeeld vrouwen in mijn praktijk die helemaal niet meer aanwezig zijn in hun bekkengebied. Door ook de meest uiteenlopende redenen. Of dat is door seksueel trauma, groot of klein, een geboortetrauma na het geven van geboorte aan een kindje, die zo traumatisch was dat daar gewoon niet meer aanwezig, dat ze daar niet meer aanwezig kunnen zijn of bij het vrije ervaren, gevoelloosheid ervaren, dus daar helemaal niks meer voelen. Mm-hmm. Tot aan, nu heb ik het even over de vrouwen die komen van, oh, ik voel mijn levensenergie, mijn seksuele energie echt super stromen, maar ik wil leren hoe ik daar nog op een andere manier mee kan omgaan. En nog meer in verbinding komen met mijn lichaam en de mogelijkheden daarvan eigenlijk. Dus ook in die maar twee uitersten.
Ik ben wel jaloers op jou, want het klinkt wel alsof jij vooral cliënten krijgt die iets willen. In het vooruitgaan.
Ja.
Niet zozeer in een heel diep probleem zitten.
Mm-hmm.
Maar vooral zoiets positiefs hebben of zo. Met een positieve intentie instappen.
Klopt.
Oh.
Ja, en ook wel met soms ook wel met een verdrietige intentie.
Ja.
Ja, dus ook wel met hè, wat ik net noemde van het eigenlijk een relatie hebben en geen verbinding voelen of niet voldoende verbinding voelen. Ja, of als iemand bij mij komt en zegt, oh, ik heb altijd pijn bij het vrije.
Mm-hmm.
Ja, en daar komt ook veel verdriet bij kijken, want ja. Je kan je voorstellen wat dat ook weer doet met de relatie.
Ja, ja, maar het is al zo fijn kan ik me voorstellen als iemand dat kan benoemen en zegt van ja, weet je, en dat heeft effect op mijn relatie en ik wil daar graag iets aan veranderen.
Ja.
Ja. Je noemde het al even, intimiteit voor jou, het steeds volledig jezelf inbrengen. Je hebt intussen denk ik, nou, heel veel verschillende verhalen gehoord, maar er zitten ook vaak toch wel patronen in. Wat denk jij nu dat het zo lastig maakt voor mensen in een langdurige relatie om zichzelf steeds te blijven onthullen? Wat doen wij daar?
Ik denk dat wij ons ontzettend aanpassen.
Mm-hmm.
Dat er angst ligt voor afwijzing, voor veroordeling.
Mm-hmm.
Ja, de angst voor veroordeling, ik denk dat die erg groot is. Angst voor verlies. Dat is eigenlijk heel erg gebaseerd op angst.
Ja, ja. Maar in de verliefdheidsfase zie je vaak dat stellen nog wel alles durven onthullen. Hè? Zeg maar. Dan heb je nog zoveel nieuwsgierigheid en sta je nog zo open voor de ander.
Mm-hmm.
Dat als dan de ander zegt van, goh, weet je, het lijkt me een hele leuke fantasie om een keer dit of dat te proberen of te doen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk altijd iets met een trio of weet ik veel, waar mensen dan over praten of vragen. Heb je dat al een keer gedaan? En dan, als het antwoord dan is van, jazeker, ja, ja, ja. Dan is dat nog prima.
Mm-hmm.
En dan later in de relatie, dan lukt dat niet goed meer.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja. Ja, wat er ook natuurlijk vaak gebeurt, is dat er zo'n symbiose ontstaat. Symbiose hoeft niet per se negatief te zijn, heb ik ook geleerd.
Wat versta je onder symbiose? Wat voor de
ja, dus,
mensen die het woord niet kennen?
In mijn ogen dat je zo eigenlijk met elkaar verwikkeld bent geraakt, waardoor je eigenlijk, in mijn ervaring, ook delen van jezelf eigenlijk weglaat.
Mm-hmm.
Omwille van de relatie, zodat het heel erg harmonieus blijft.
Tenminste,
zo lijkt het dan. Waardoor je dus delen van jezelf weglaat en eigenlijk je ook weer, hè, dan heb je weer dat aanpassen, gaat aanpassen. En dat je zo op elkaar afgestemd bent, dat je sommige delen van jezelf eigenlijk ook niet eens meer voelt.
Mm-hmm.
Maar die zijn er natuurlijk wel, maar die worden eigenlijk een soort van afgestompt.
Mm-hmm. En waarom doen we dat dan? Wat levert het ons op in relaties?
Schijnveiligheid.
Ja.
Ja, schijnveiligheid, een gevoel van, oh, het zit goed, wij blijven altijd bij elkaar, dus het is oké. Okay.
Mm-hmm.
Ja.
En wat is de prijs die er betaald wordt?
Ja, ik denk dat er op een gegeven moment toch frustratie, irritatie ontstaat, omdat je niet volledig jezelf bent.
Mm-hmm. Ja, en hoe uitzicht dat? Ik zie je ogen zo glinsteren. Wat ga ik zeggen?
Ja, ik denk dat zich dat kan uiten op vele verschillende manieren.
Ja.
Maar wanneer je niet volledig jezelf kan zijn en daaruit op een gegeven moment irritatie ontstaat, dan wat ik ook vaak zie, en ik herken het ook uit mijn eigen relatie, dat er een bepaalde boze energie in de relatie komt. Dat je eigenlijk een soort van boos bent op elkaar. En eigenlijk boos bent op jezelf, omdat je dus niet jezelf bent. En dat die boze energie, die is ook niet sexy. Er is niks sexy's aan. Dus dan ben je constant een beetje boos op elkaar. En dus raak je steeds verder van elkaar verwijderd.
Ja, dat is mooi.
En breng je steeds minder jezelf in.
Ja, hoe ik dat vaak verwoord is dat ik zeg van, ergens heb je een verlangen, een wens en die voel je wel. Of die ken je wel. Of hè, die sluimert in ieder geval.
Mm-hmm.
En dan kijk je naar je partner. En dan zie je die partner als een hindernis tussen jou en dat verlangen.
Mm-hmm.
En die partner heeft geen idee, hè, dat hij of zij die hindernis is.
Mm-hmm.
Maar hij of zij is het wel. En dan krijg je een soort innerlijke boosheid inderdaad, zoals jij dat noemt. En ik zag laatst een interview met Hanna Kuppen, die zei, dan ontstaat er een slapende egel in de relatie. Dan rolt er een slapende egel tussen de twee partners.
Ah, ja.
En op het moment dat je uitreikt voor intimiteit, dan stoot je die egel aan.
Mm-hmm.
Ja, dus ze ontstaan, je hebt het niet in de gaten, maar ze zijn er. En op het moment dat je probeert elkaar te bereiken, je raakt hem aan,
ja,
wordt wakker. En dan is er gedoe.
Hmm.
Ja, ken je dat? Ja, ja, je zit te knikken.
Ja, zeker. Ja, heel herkenbaar.
Ja. En wat voor wensen en verlangens zijn dat dan? Hè? Want dat is natuurlijk dan de grote vraag. Waar lopen we zo mee te klooien dat we dat niet durven onthullen naar elkaar? Wat zie jij veel aan verlangen voorbij komen?
Een hele basis is tijd voor jezelf.
Mm-hmm.
Dus tijd voor jezelf nemen.
Self-care.
Ja. Dus dat is eigenlijk de eerste die ik veel zie. Dus zichzelf wegcijferen voor de relatie, voor het gezin. En daardoor dus niet, ja, geen voeding krijgen, niet opladen. Dus dat die frustratie, irritatie alleen maar hoger oploopt.
En zie je een verschil tussen mannen en vrouwen in?
Ik zie daar in vrouwen het wegcijferen wel aantal is wel hoger.
Ja?
Ja. Ja, of het zichzelf niet gunnen.
Mm-hmm.
Een dagje weg of een nachtje weg. Of, ja, of denken dat ze onmisbaar zijn.
Ja, ja, ja. Dus dat is een veel voorkomend verlangen.
Ja.
En welke dingen zie je nog meer? In Amsterdam is op dit moment heel erg open relaties gedoe. Hè? Dat je, tenminste, er wordt heel veel over geschreven van dat Parool had er een heel stuk over een tijdje geleden. Maar echt die wens om anderen toe te laten. Wat zie je daarin gebeuren?
Wat ik daar vaak in zie gebeuren is dat de route die dan genomen wordt, zeg maar, in het überhaupt daarover spreken samen, dat de een daarin al vaak stappen heeft gezet. En heel vaak zijn die stappen alleen maar in zichzelf. Dus bepaalde verlangens heeft erkend, ideeën daarover heeft, over hoe dat er dan uit zou zien.
Mm-hmm.
En dat de ander daar of nog helemaal geen idee van heeft, tot de ene daarmee bezig is. Of nog op een heel andere laag aan het werken is met zichzelf. Bijvoorbeeld een laag van me veilig voelen in de relatie.
Mm-hmm.
En dat degene een ander zich al heel erg veilig voelt in de relatie en daar al heel veel stappen in zichzelf in heeft gemaakt. En dan gaan ze daar samen over in gesprek. Maar dan zitten ze niet helemaal op één lijn nog.
Nee, precies. Dus dan ervaart de een nog niet de veiligheid om überhaupt erover na te denken.
Ja.
En de ander al wel.
Ja.
Wat ik in mijn praktijk veel zie, is dat een man doorgaans gewoon al bezig is. Ook wel een affaire dan kan hebben die uitkomt. Hè. Dus dan heeft hij al een stukje vervulling gevonden wat hij niet heeft durven uitspreken. En gek genoeg zie ik in mijn praktijk regelmatig vrouwen voorbij komen die een verlang hebben naar een open relatie of het openen van de relatie of daar een onderzoek naar doen. Zonder dat ze nog een affaire gestart zijn.
Mm-hmm.
Vind je dat niet bijzonder? Ja, ik vind het zo bijzonder. Mannen doen het gewoon en vrouwen willen er eerst over praten.
Ja, ja, dat is ook wel grappig dat je dat zegt. Want dat is ook wel iets wat in mijn praktijk heel erg terugkomt. Dat ik, ja, dat over praten, ja, zeg maar. Ik zal niet meteen zeggen, oh, ga het gewoon eens doen. Want ik denk dat het zeker belangrijk is om daar over te spreken. En dat je weet van elkaar wat je wil en wat dan de afspraken zijn en zo. Maar te veel praten is in mijn ogen ook een beetje een... Ja, iets wat niet werkt.
Nee,
want ik denk juist in mijn praktijk verbind ik dus heel graag koppels weer met elkaar, mensen weer met elkaar. En dan heel erg op die fysieke, emotionele laag.
Mm-hmm.
En wanneer daar dus de verbinding is en het weer stroomt en dat dan het spreken daarover weer veel makkelijker gaat. Omdat er die sterke verbinding met elkaar is. En dan is het veel makkelijker om elkaar dingen te gunnen of om iets wat je spannend vindt toch te gaan uitproberen. Omdat je dus die stevige basis thuis voelt.
Ja, maar jij zegt op een andere laag. Dus het zal niet alleen in praten zitten. Wat voor soort oefeningen doe jij met koppels als ze deze wens samen komen uiten?
Dan werk ik vooral echt aan de fundering. Mm-hmm. Dus wie zijn zij samen? Wie willen zij los van elkaar zijn? Wie willen ze samen van elkaar zijn? Dus ik werk ook echt best wel vanuit... meditatieoefeningen, visualisatieoefeningen. Dus mensen eerst echt in contact met zichzelf brengen. Van wie zij zijn, wie ze willen zijn. En dan in contact brengen met elkaar. Dus het is eigenlijk vanuit hun eigen essentie in de relatie stappen.
Mm-hmm.
Dus maskers af, maar ook wie zijn ze echt? Even los van al die rollen die ze in het gezin ook spelen. Of in de wereld spelen, in werk. En dat ze elkaar daarin weer gaan zien. Dus in hun eigen essentie. En dat doe ik door middel van oefeningen, tantrische oefeningen. Die zijn bijvoorbeeld, die gaan nog vooraf gaan aan het fysieke.
Mm-hmm.
He, dus naar elkaar kijken, elkaar echt zien, voelen.
Maar dan voelen in energetische zin.
Ja, dus ook het hart. Eigenlijk vanuit het hoofd breng ik mensen dan naar het hart. En dat doe ik door verschillende oefeningen, zoals ademhalingsoefeningen, visualisatieoefeningen. Ook wel licht aanraken oefeningen, of omdat mensen zichzelf hun eigen lichaam aanraken.
Mm-hmm.
Dus echt vanuit het hoofd in het hart en dan contact maken met elkaar.
Ja.
Of vanuit het bekken. Ja, dus dat ik ze echt in hun lichaam breng.
Ja.
En dat ze dan eigenlijk ook de mogelijkheid krijgen om voorbij die verhalen te gaan. Of iets wat er is gebeurd.
Prachtig, hè?
Ja.
Ja.
En dat is heel mooi om te zien ook wat er dan gebeurt.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat voor veel mensen het best wel vaag klinkt. En denken van, in mijn hart of in mijn bekken gaan. Wat is dat dan?
Mm-hmm.
Moeten mensen al dingen gedaan hebben op dit vlak om bij jou enigszins thuis te komen? Want of zie je ook echt beginners in Greenpeace voorbij komen?
Ja, Ja,
stel die mannen van deze koppels eens even gerust dat dat niet al te vaag wordt en dat ze echt wel zichzelf mogen zijn en blijven.
Ja, want ik vind het juist super mooi wat er dan gebeurt. En ja, het is een beetje een sprong in het diepe misschien als je naar mij toe komt van ja, wat gaat er dan precies gebeuren? En daarom werk ik ook altijd met een online intakegesprek, video, waarin we elkaar zien. Mm-hmm. En waar ik dus inderdaad kan vertellen van hey, het gaat dus om samenkomen, verbinding maken met elkaar, met jezelf. En dan vertel ik ze ook van ik begeleid je om dus wat minder te denken, maar meer te voelen. En dat door verschillende oefeningen te doen. En dat hoor ik ook wel van veel mannen terug. Van, oh, ik wil juist meer voelen. En bij dat gevoel kunnen blijven. Dus ik hoor vaak terug dat dat ook wel een verlangen is.
Mm-hmm. En zie jij stellen dan vaker? Of kunnen ze heel veel zelf doen? Wat is jouw ervaring na zo'n eerste sessie?
Na een eerste sessie zie ik vaak heel erg wat er nodig is. Hoeveel sessies samen bijvoorbeeld, maar ook dat er individuele sessies heel erg behulpzaam zouden kunnen zijn. En dan werk ik echt heel graag een langer traject met iemand samen.
Mm-hmm.
Ja, om echt die verandering te kunnen brengen. Mm. En ik werk ook dat ik ze ook wel huiswerk geef, homeplay. Dus zeker geef ik oefeningen mee waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Of ik hou heel erg van bepaalde rituelen ook. En bevraag me als dat vaag klinkt, maar met rituelen, daarmee bedoel ik, dus leer ik eigenlijk mensen, je hebt bepaalde oefeningen die ze samen kunnen doen, rituelen om echt heel bewust stil te staan en bewust een ruimte te creëren samen om verbinding te maken.
Mm-hmm.
Om dus eigenlijk te gaan vertragen, de buitenwereld even buiten te laten.
Mm-hmm.
En dat echte contact te kunnen gaan maken met elkaar. Zodat ze dat ook zelf kunnen doen en wij op een gegeven moment niet meer nodig hebben.
Ja, dat is mooi, want je noemt die term slow sex.
Mm-hmm.
In mijn praktijk heb ik het er ook toch wel vaak over dat vrijpartijen gaan in de loop van een relatie vaak steeds meer op elkaar lijken, regulieren.
Mm-hmm.
En het heeft doorgaans ook een vrij hoge ontladingscomponent of iets van het is alweer een tijdje geleden component.
Mm-hmm.
En dan is er een klopje op de schouder van goh, zullen we? Of er wordt een hint gegeven. En dan ontstaan diezelfde 7, 9, 11, 12 of 15 minuten weer.
Mm-hmm.
En wat jij eigenlijk zegt is van ik probeer daar echt een hele andere vorm aan te geven. Of een andere ingang aan te geven. Een ander tempo in te zetten.
Mm-hmm.
Waardoor het een compleet nieuwe beleving wordt.
Ja, precies. Dat klopt.
Ja, kun je daar eens iets meer over vertellen? Wat denk jij wat mensen zouden kunnen leren nu van deze podcast? Wat ze zouden kunnen veranderen, kunnen doen? Om al op een hele andere manier met elkaar in seksualiteit te verbinden.
Mm. Nou, wat ik bijvoorbeeld vaak terughoor is van ja, ik heb eigenlijk helemaal niet meer zo behoefte aan seks of eigenlijk helemaal niet meer zoveel zin.
Mm-hmm.
En je hebt er misschien wel vaker gehoord van ja, maar dat is geen zin in de seks die er is.
Ja.
Maar laten we dan samen gaan kijken van hé, wat kan er nog meer? En wat is seksualiteit eigenlijk? Gaat het puur over sekspenetratie of is het veel meer dan dat? En dat vind ik dus heel fijn om daar met mensen aan te werken. Van, hey, ga eens kijken van wat is het allemaal nog meer? Dus hoe kan je eigenlijk die ervaring verrijken? Dus inderdaad door te vertragen.
Mm-hmm.
En door het einddoel er eigenlijk af te halen. Dus een huiswerkopdracht is bijvoorbeeld, die ik stellig geef, is oké, wanneer je nu gaat vrijen samen, dan is de huiswerkopdracht om geen orgasme te hebben.
Mm-hmm. Oké. En dan krijg je een stralende glimlach van allebei. Of wat doet dat met de stel als dat de opdracht is?
Ja, sommigen zijn nieuwsgierig. En sommigen zeggen, ja, waarom zou ik dan godsnaam doen?
Mm-hmm.
Maar het is een oefening die je helpt om dus eigenlijk dieper te zakken in je lichaam.
Mm-hmm.
In het contact met elkaar. Dat er dus geen einddoel is. Dus dat je daardoor veel meer in het moment kan zijn en kan laten ontstaan wat er wil ontstaan. En dat de ene keer uit mond in een super intense knuffelsessie en een andere keer wel in iets veel opwindenders. En dat het allebei oké is. Dat het niet is als het bij dat knuffelen blijft van dan hebben we geen seks gehad. Nee, dat is ook net zo goed seksualiteit.
Ja. Dus dat de doelloosheid maakt dat je veel bewuster wordt van de weg die je aan het gaan bent.
Ja.
Of het pad wat je samen bewandelt.
Ja. En dus ook veel bewuster kan zijn van je conditioneringen die zijn ontstaan, je programmetjes die je dan bent gaan afdraaien.
Mm-hmm.
Dat je dus wanneer je dus gaat vertragen, dat je dus gaat opmerken van, oh ja, nu ga ik eigenlijk automatisch dit doen. Maar het is echt een automatisme. En wat nou als ik dat niet doe? Of ja, dat je er zelfs over in gesprek kan gaan samen.
Ja, onthullen. Hè? Want dat is uiteindelijk natuurlijk ook de kern van nieuwe monogamie gedachten. Ja.
En dat is ook iets wat ik dus koppels leer eigenlijk in sessies. Van het durven en kunnen verwoorden wat je wel en niet lekker vindt. En op wat voor manier doe je dat dan? We weten dat ook onzekerheid makkelijk omhoog kan komen tijdens vrijen. Dus wanneer je dan zegt tegen je partner, nee, niet zo. Ja, dan is de ander al snel van, een beetje een freeze van, oh ja, nee, maar hoe dan wel? Hè, dus dan vind ik het fijn om mensen te begeleiden in van, je kan het zus of zo zeggen van, oh, toen je net mijn zus of zo aanraakt, als je dat nog iets langer zou willen doen, dat zou ik fijn vinden, in plaats van, nee, niet zo. Hè, om even die twee verschillen te geven.
Lijkt me een hele leuke oefening.
Ja, dat is superleuk. Ja.
Ik kan me ook voorstellen, misschien met lijstjes werken, dat je zegt van, god, deze dingen zou ik willen beleven in de in de vrijpartij die we straks hebben.
Ja, dus dat je dat ook erover praten samen, wat ook toch nog wel voor veel mensen als een soort dooddoener wordt gezien, van ja, maar als je dan tijdens het vrije gaat praten, hoor ik ook best wel veel terug van, ja, maar dan ga ik uit, dan is het... Ja, maar ook daarin juist een manier vinden van hoe spreek je daar dan over en kan je daar dan ook weer in die flow komen. Maar als we er, mijn beleving, wanneer er bepaalde structuren zijn ontstaan of zeg je dat programmeren zijn ontstaan die niet meer zo fijn zijn, dan is het dus nodig om daarover te communiceren.
Ja, maar zoals jij het vertelt klinkt het ook bijna alsof je er een soort date night van maakt met elkaar of in ieder geval een geplande sessie die je uit je reguliere, ja... patroon haalt. Dus het staat in de agenda. Je maakt er een context in of een sfeer in die goed voelt. Ik ben bij jou in de ruimte geweest en dat is echt zo'n sfeer. Mm-hmm. Zacht licht en fijne geuren. En, en natuurlijk niet wat een gemiddelde slaapkamer in dit land is. En zie je dat ook zo? Vind je dat mensen er op die manier veel meer naar zouden moeten kijken?
Ja,
dat
zeker.
Een event van maken met elkaar.
Ja, dus weer zo, dan kom ik weer met mijn rituelen. Weer een ritueel van maken. Dat het een mooi ritueel is. Jij komt natuurlijk vanuit de tantra. Mm-hmm. Waar ik heel erg opgeleid ben met rituelen. Om van alles een ritueel te maken. En ik zie echt een ritueel van, oh, dit, met dat je bewust dit of dit gaat doen. Dit of dit wil gaan beleven. Mm-hmm. Dus met een intentie.
Ja. Ja. Ja, ik heb natuurlijk in een eerdere podcast wel eens gezegd van, mannen hebben hier ontzettend veel in te leren. Hè? Want als ik ook naar jou kijk en al je bewegingen, maar ook wat ik van jou weet, want ik heb natuurlijk wel vaker gesproken, dat is dat die vertraging, veel meer het tempo van de vrouw pakken, veel meer naar die energie gaan. Mm-hmm. Dat in wezen is wat mannen te leren hebben. Dat er dan veel meer te halen valt. Mm-hmm. Maar dat is voor mannen ongelooflijk ingewikkeld. Hè? Wij zitten in dat snelle onder de dekbed script van de 12-jarige, hè? Wat ik wel eens beschreven heb, zo snel mogelijk naar die finishlijn. Hoe haal je ons daaruit? Hoe krijg je ons in een ander ritme?
Ja, ik zie dat dus eigenlijk als dat is dus trainen. Dus echt een soort van opnieuw jezelf programmeren eigenlijk. Jezelf nieuwe dingen aanleren en bepaalde dingen afleren. Mm-hmm. Dus ook om een heel praktisch voorbeeld te geven. Wanneer ik dus bijvoorbeeld werk met een koppel en dan geef ik altijd wel een keer in het traject de man... samen met de man de vrouw een tantrische massage en samen met de vrouw de man een tantrische massage. En wanneer ik dan samen met de man de vrouw een tantrische massage geef, dus ook een yoni massage, massage van de binnenkant van de vagina, gaat allemaal met superveel consent uiteraard. Mm-hmm. Dat ik dan letterlijk bezig ben met de man op dat moment, van wanneer hij het dus overneemt van mij, zo'n yoni massage, dat ik dan heel snel de patronen zie. Van, dat er toch heel snel naar die clitoris gegaan wordt. En dat ik dan zeg van...
Dat hebben wij geleerd, dat die heel belangrijk is.
Ja, en die is zeker belangrijk. Maar er is veel meer belangrijk van die hele yoni. Mm-hmm. En dus dat ik dan echt letterlijk zeg van... we gaan nu die yoni even... of die clitoris even met rust laten. En masseren ze daar en daar waar je dat mij net hebt zien doen. En dat ik dan soms wel 5 keer... overdrijf ik niet, toch die vinger zo van die clitoris. En dan doe ik al vaak zonder te praten van, even... Hè? Dus dat maar soort lichaamswerk.
Jij bedoelt alleen de glans, hè? Ja. Dat zit dan heet van de clitoris.
Ja, precies. Dus
dat kleine puntje.
Ja. Even terwijl die vinger er terug af. Oh ja. En dan toch gaat die... Het is gewoon een automatisme.
Ja.
Dus zo kan een lichaamsgerichte sessie bij mij eruit zien. Dus niet altijd zo.
Ja, maar nu ga ik het toch even opnemen voor de man. Want ik denk echt dat heel veel mannen die dat doen, ook aan jou willen laten blijken. Ja, ik weet er echt wel iets van. Mm-hmm. Ik weet hoe belangrijk dat juist dat is. Dus dat ze het bijna voor hun gevoel juist goed doen.
Ja.
Dus ik zou wel heel behoedzaam zijn in het
Zeker, werk. Dat doe ik ook met heel veel liefde en aandacht en zorg.
Zodat hun tere ziel niet al te zeer beschadigd raakt.
Ja, en ook daarin weer in communicatie met de vrouw op dat moment. Want het is ook per vrouw heel erg verschillend hoe dat hele deel
Ik kan me
werkt.
Voorstellen, kijk, dat hoor je natuurlijk best vaak. Dat vrouwen zeggen van, nou ja, ik vind het wel fijn zoals het gaat. Want ik ben er best snel van af of zo. Hè, als vrijpartijen kort worden en snel toewerken naar het hoogtepunt van die man. Maar vrouwen moeten bij jou ook weer leren om het toe te laten dat het langer duurt.
Ja.
Ja, en hoe is dat voor ze?
En daar kom ik dus veel tegen van, er komen nu al mijn gedachten in mijn hoofd. En dan ga je dus uit je lijf in je hoofd van, het duurt te lang. Ik krijg te veel aandacht. Hoe lang is hij nou al bezig? Zijn jullie niet moe? In mij al meer dan een uur masseren? Hoe is het met jullie energie? Moet ik niet ondertussen iets terug doen?
Dus een uur. Dus, want hoe lang duurt zo'n sessie bij jou dan? Dat is dan echt wel 2 of 3 uur.
Ja.
Oké, dus je gaat echt leren om heel veel tijd voor elkaar te nemen. En de hele lange lijnen.
Ja.
Wauw.
Ja.
Dat klinkt voor een man denk ik heel ingewikkeld. Want 1,5 uur lang ondergaan en toelaten. Wat zie je daarin bij mannen?
Wanneer een man ontvangt, bedoel je?
Ja, kunnen ze dat goed handelen? Van die hele lange, trage, rustige lijnen? Of merk je?
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
Ja. Ja, daar kom ik eigenlijk wel.
Ik probeer even te kijken welke beelden er bij jou opkomen.
Ja, en wat ik daarin zie is van, mag ik hier eindelijk eens in ontspannen?
Mm-hmm.
Ja, van, ik hoef even ook niet te presteren, maar ik mag gewoon mijn eigen stroom gaan voelen. En ook wat het met me doet, fysiek, maar ook welke emoties er omhoog komen, maar ook welke gedachtenpatronen. Dus dat is eigenlijk ook wat ik dan in bepaalde sessies wil doen met mensen, dat ze dingen gaan opmerken. Fysiek, emotioneel, mentaal. En daar zichzelf beter kunnen leren kennen.
Ja. Dat is mooi, hè? Want als ik naar je luister, dan hoor ik echt van, het is een compleet herschrijven van de seksuele erotische scripts tussen stellen. Het loslaten van alle patronen die er waren.
Ja.
En Esther Perel zegt zo mooi, sex is not an act you do, but it is a place you go.
Mm-hmm.
En zo voelt het ook veel meer. Alsof je er een context en een plek van maakt. Waar je een paar uur gaat verkeren, ja, dan moet je het ook wel plannen in de agenda natuurlijk. Ja. En zorgen dat je de juiste energie hebt en dat je de kaarsjes en de muziek.
Ja, en dat wil helemaal niet zeggen dat af en toe een vluggetje op de keukentafel verkeerd is. Of, niet lekker is, weet je wel. Dat mag ook allemaal, die huiswerkopdracht zit er ook bij. Nee. Ik bedoel, het is het hele spectrum van seksualiteit. Dus, maar dit is wel iets waar ik in mijn praktijk waar ik wel veel aan werk. Omdat dat daar een grote verandering mag plaatsvinden.
Ja. Ik ben natuurlijk helemaal niet van in mijn praktijk. Ik ben geen seksuoloog, hè, dus ik bewandel dit pad minder. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik zeg wel eens tegenstellen van, ja, wat je ook eens kan doen, als we het dan toch over hebben. En van, doe de ander eens een blinddoek om.
Mm-hmm.
En ga eens een uur lang doen waar jij zin in hebt met die ander.
Mm-hmm.
In consent. In ervaren, beleven wat het bij de ander doet.
Ja.
Maar wel dat je eens een keer vrij bent van die ogen van die ander. Want het jezelf daarin onthullen en daarin gewoon je stappen maken, zetten, iets ownen, pakken.
Ja.
Dat is ook vaak verloren bij heel veel stellen. Het zit heel erg in, David Schnars noemt dat kliekjesseks, de leftover seks.
Mm-hmm.
Dat je heel veel dingen maar niet meer doet of niet meer durft voor te stellen.
Mm-hmm.
Omdat je denkt van ja, dat vindt de ander niet leuk of te spannend of heeft daar een keer een beetje raar op gereageerd.
Ja.
En dan denk ik van ja, hoe kun je jezelf ook weer verleiden of op een plek brengen dat je het wel durft te laten zien of wel het initiatief durft te nemen. En dan zou zo'n oefening iets kunnen zijn.
Superleuk. Ik werk ook zeker met blinddoeken.
Ja?
Ja.
Vertel.
Ja. Nou, eigenlijk ook zo'n oefening van de ene blinddoek om en dus niet weten wat er gaat gebeuren. En waar ik mezelf op dit moment in aan het verdiepen ben, is in de Erotic Blueprints. Daar heb ik jou al over verteld, hebben we al over gekletst. Van, net als eigenlijk, ik vergelijk het eigenlijk met de liefdestalen, hè? Dat je die 5 liefdestalen hebt.
Gary Chapman, het boek.
Ja, en dat de meeste van ons 1 primaire liefdestaal hebben. We hebben ze denk ik allemaal. Maar dat net zo is met je erotic blueprint. Dat er verschillende... dat je op verschillende manieren erotisch gewired bent, zeg maar. Bedraad, hoe noem je dat in het Nederlands? Ja. En dat er dus verschillen tussen zitten. En dat jij dus elk mens ook een primair heeft. En als die dus anders is dan van je partner, dan is het dus heel belangrijk om elkaar daarin te leren kennen. Ja. En te weten van elkaar van, oh, waar ga je van aan?
Ja, ja. Ja, ik herinner me de Netflix-serie van Gwyneth Paltrow, Sex, Love and Goop. Ja. Dat gaat er ook over. Hè?
Ja.
Daar, dat is dan het...
Precies, die.
Die, dat principe.
Ja. Ja. En dat is nu ook iets waar ik met stellen mee experimenteer. Van, hey, om dus van elkaar dat te gaan ontdekken tijdens een sessie bij mij. En dan op dus verschillende manieren van aanraken gaan ontvangen. Want vaak hebben we in ons hoofd van, oh, ik ben zus of zo. Mm-hmm. Maar dat leer ik dus heel erg, nu ik me daarin aan het verdiepen ben, van ja, maar het lichaam liegt niet. Dus het lichaam gaat eigenlijk laten zien van hoe jij gewired bent, in plaats van wat je zegt, oh, ik ben zus of zo. Mm-hmm. Dat ook wel vaak verrassend kan zijn.
Geloof ik, ja. Ja, en toch ook denk ik dat het ook kan veranderen in de loop van de tijd.
Dat denk ik ook.
Ja, dat, ja. Ik zeg heel vaak tegenstellen van ja, bijvoorbeeld het boek Fifty Shades of Grey,
mm-hmm.
heeft natuurlijk heel veel gesprekken ineens op gang gebracht.
Ja.
Tenminste, ik hoop gesprekken, maar in ieder geval, we weten intussen dat er ontzettend veel spullen verkocht worden
mm-hmm.
die vanuit dat boek geïnspireerd zijn. Dat kennelijk zo'n boek nodig is om gesprekken binnen relaties op gang te brengen. Mm-hmm. Dat er een keer een verlangen of een behoefte is om wat anders te proberen.
Ja.
Dus dat je ook als misschien 25-jarige, wanneer je in de relatie stapt, hele andere wensen, verlangens mm-hmm. en misschien ook een andere blueprint hebt dan dat je op je 40ste of 50ste zou kunnen hebben.
Ja, zeker. Of wat denk je van na het krijgen van een kindje? Dat hoor ik dus ook van heel veel vrouwen terug en dat heb ik zelf ook ervaren. Na het krijgen van een kindje, dat die fase daarna, voor mij in ieder geval, en wat ik ook zie bij andere vrouwen, vraagt om een hele andere benadering in seksualiteit. Een hele andere behoefte is daar dan voor een bepaalde fase en die verandert op een gegeven moment ook weer.
Ja,
ja.
Nou, voor de vrouwelijke luisteraars die dit herkennen, is dit vastgesneden koek. Maar er zijn heel veel mannen bijvoorbeeld die niet weten waar je het nu over hebt. Wat is dat dan?
Nou, heeft in mijn beleving verschillende lagen. Eén is wanneer je net moeder bent, ben je heel erg vanuit je hart aan het leven mm-hmm. en aan het geven. Dus dat daar de aandacht heel erg is en misschien wat minder in het bekkengebied. En hè, dat is een laag. Dus veel meer vanuit zachtheid en nog meer vanuit vertraging, dat die behoefte er is. Dat de benadering eigenlijk met nog meer zachtheid mag zijn, omdat je zelf ook heel erg in die energie bent.
Mm-hmm.
En een andere laag is dat omdat er zoveel moet gebeuren met zo'n baby, dat je ook heel veel in je hoofd bent. Dus je bent heel veel aan het plannen en het organiseren. Dus dat het ook meer tijd kost om weer in je lichaam te landen en dus helemaal aanwezig te kunnen zijn bij een vrij partij in plaats van in je hoofd bezig met die flesjes en die wat er nog allemaal moet gebeuren. Dus daar is dan ook een bepaalde manier van nodig en die moet je dan samen gaan ontdekken wat werkt.
Ja, en kunnen mannen daar veel in doen?
Ja, dat denk ik wel. En dat ligt ook weer helemaal aan hoe je blueprint is. Dus daar komt die blueprint bijvoorbeeld. Als je een sensual blueprint hebt,
mm-hmm.
dan werkt het niet als jij nog to-do-lijstjes in je hoofd hebt van dingen die nog moeten gebeuren. Dus dan zou bijvoorbeeld kunnen werken dat eerst die keuken helemaal schoon is en dat dan de vrouw in kwestie, of misschien wel de man, de rust heeft om te gaan vrijen. Ja, het klinkt heel stom en heel praktisch, maar
Soms
zit het daar ook gewoon echt in. Van, hey schat, zullen we eerst even die kamer opruimen met al het speelgoed? Dan heb ik gewoon een peace of mind en kan ik gewoon lekker met je vrijen.
Ja, ja. Ja, ik denk wel. Een belangrijke boodschap aan mannen is dat je hebt echt een rol daarin. Hè? Je hebt je vrouw ook uit te nodigen om weer naar de plek van minnares ook te komen.
Precies.
Wat ik heel vaak zie is dat mannen verongelijkt gaan zitten wachten totdat een vrouw terugkeert naar die plek.
Ja.
Maar als je natuurlijk een kind en misschien dan 2 jaar later weer een, is het best lastig
mm-hmm.
om uit moederrol alleen maar te stappen en weer ook minnares van je partner te worden.
Ja, dat kost echt werk. Heb ik zelf ervaren. Nooit gedacht dat ik dat zou gaan ervaren. En dan dacht ik, wauw, het kost echt zoveel moeite.
Ja?
Om daar weer, ja, dat was wel mijn beleving. En dan heb je natuurlijk ook nog de dynamiek met je partner, die natuurlijk ook voor iedereen anders is, wat daarin in gebeurt.
En dat jij een partner die wel een beetje op tafel klopte, zo van, Anne, kom eens even tevoorschijn met je vrouwelijkheid en je plezier en je playfulness.
Ja, ja. Maar wat ik ook later heb ontdekt, en dus ook nu ik dus die erotic blueprints aan het leren ben, is van, maar misschien ook niet altijd op de manier die bij mij paste.
Mm-hmm.
Ja.
Maar hoe kon hij dat weten?
Nee, daarom. Ik wist het zelf niet eens.
Nee, ongelooflijk.
Dus daarom had ik toen dat tijd iemand gemist als mezelf nu. Zeg maar. Ja, dus ik zou heel graag nu ook stellen willen gaan begeleiden die eigenlijk nog niet zo lang geleden een kindje hebben gekregen. In plaats van zeg maar die stellen die ik nu ook wel eens tegenover me krijg. Nou, onze kinderen zijn nu ongeveer 10. En ja, de afgelopen 10 jaar... En dus ik zou heel graag stellen willen gaan begeleiden waar ja, die ook gewoon net ouders zijn geworden en aan hun intimiteit willen werken.
Ja, ja. Het is natuurlijk wel zo, een sessie bij jou is ook de eerste stap naar je relatie een klein beetje openen. Want je bent er toch bij hè, en je raakt ook aan. Hè, je gaf ook aan van er zijn zeker onderdelen. Mm-hmm. In het traject kunnen stukken zitten waarin ik mensen echt aanraak. Yoni massage, linga massage, nou toe maar. Hè, dat is voor veel stellen heel spannend.
Mm-hmm.
Hoe zie jij dat zelf? Is dat een mooie eerste stap om iets buiten de relatie te proberen? Of hoe?
Kan zeker, maar hoeft niet. Ik bedoel, ik krijg ook stellen die helemaal niet bezig zijn met openen. Ik krijg ook stellen die daar wel mee bezig zijn. Dus het kan. Ja, kan. En sowieso, of je dan wel of niet bezig bent met de relatie openen, denk ik dat het sowieso een hele mooie manier is om te gaan leren om die energie wel te delen. Eigenlijk te delen om hem te dragen, om hem te openen. Die seksuele energie, die levensenergie.
Mm-hmm.
Maar ook inderdaad gevoelens die daarbij kunnen opkomen. Zoals onzekerheid. Of wanneer je zo'n man of een vrouw zich met mij gaat vergelijken. Bijvoorbeeld met de manier waarop ik masseer. Of ja, dat kan zeker. Maar dat is dan ook meteen iets om mee te werken.
Ja, dat is ook informatie.
Ja, dat is ook informatie, zeker. Ja. En dat is ook wel iets wat ik heel erg neer wil zetten in zo'n sessie, wanneer ik dan met een vrouw samenwerk om de man een sessie te geven. Van ja, wij zijn een team, weet je wel. Ik zit in jouw team. Wij zijn samen een team. En ja, dan ga ik echt op die, ook wel echt op die sisterhood zitten. Zo van, we zijn geen rivalen, maar wij gaan dit samen doen. En dan wordt het wel leuk.
Ja?
Ja.
Ja, en als die man dan geduldig is, dan krijgt hij meer dan genoeg.
Ja, dat is superleuk.
Wat zou je mannen willen aanraden? Mannelijke luisteraars. Ja, ik zeg altijd van mannen moeten veel meer bewust worden, veel meer opgeleid worden. We moeten veel meer uit het script. Weet je. De mannen klagen vaak van ja, het gebeurt niet vaak genoeg. Of, en zij wil niet, ik moet altijd het agenderen. Het initiatief komt nooit van haar uit.
Is dat wat jij vaak hoort?
Dat is hier in de spreekkamer is dat heel vaak. Kijk, de reden dat een affaire, als die plaats heeft gevonden vanuit een man. En hij moet zich verantwoorden daarvoor.
Mm-hmm.
Dan gaat het natuurlijk vaak over seksualiteit. Uiteindelijk gaat het daar vaak helemaal niet om.
Mm-hmm.
Maar wel is het de klacht hier heel vaak van ja, weet je, wij vreden al jaren niet meer.
Mm. Ja.
Dus ja, ze nam nooit het initiatief. En dan zijn ze 3 keer afgewezen en dan stoppen ze met uitreiken.
Mm-hmm.
En dan ontdekken ze hier vaak in de gesprekken dat hun vrouwen best wel zouden willen vrijen. Sterker nog, als de affaire is uitgekomen, dan zie je vaak dat het vrijen weer heel sterk toeneemt. Hè, alsof een hormonale bom ontploft is.
Ja, grappig, hè? Ja.
Dus het is ergens, is het er.
Ja.
Maar op een of andere manier weten heel veel mannen dat het niet te vinden. Ik heb mezelf hier wel eens horen zeggen, je zit op een goudmijn, je hebt alleen de goudader nooit weten te vinden. Weet je wel? Dat is toch wel wat ik heel veel zie.
Ja.
Dus wat hebben mannen te doen? Wat zou jij ze aanraden? Een boek wat ze kunnen lezen.
Nou, het eerste wat eigenlijk ook wel in me opkomt, is eigenlijk wel grappig. Want ik zeg eigenlijk altijd in mijn praktijk van ik wil voor beide verhalen gaan.
Mm-hmm.
Maar ik denk toch wel echt communiceren. Ja. Ja, toch communiceren. Ja. Wat is mijn advies? Zijn je nou advies?
Ja, stel ik ben zo'n man en ik denk van goh, ik hoor Anneke praten. Poeh, we vrijen hier al tijden niet. Ik heb geen idee hoe ik het op gang zou moeten brengen. De laatste keren ben ik afgewezen. Mijn vrouw werkt niet de indruk dat ze er heel erg op zit te wachten.
Mm-hmm.
Wat zou die kunnen doen?
Ja, toch is het eerst wat in me opkomt wel een open gesprek erover aangaan. Dus dan eigenlijk vanuit die kwetsbaarheid gaan delen. Hè, dus vanuit, dat is ook wel iets wat ik in mijn praktijk veel gebruik, is het een bepaalde manier van communiceren dat je deelt vanuit jezelf.
Mm-hmm.
Niet van, hey, jij hebt nu al de afgelopen 3 keer nee gezegd, of 10 keer, whatever.
Mm-hmm.
En nu weet ik niet wat ik moet doen. Nee, maar vanuit jezelf spreken van, oh, lief schat, ik heb zo behoefte om met je te verbinden. En ik weet eigenlijk niet meer hoe. Hè, maar het gesprek openen vanuit kwetsbaarheid.
Mm-hmm. Maar je gebruikt het woord verbinden, heel bewust misschien wel, en niet het woord vrijen. Want ik wil graag me met je verbinden. Hij zou ook kunnen zeggen, schat, ik wil weer eens vrijen.
Ja, en vaak zit daar dus al zo'n lading op.
Mm-hmm.
Dat dan meteen al, een soort van, ja, maar hoe dan, weet je wel? Omdat het hoe dan is even kwijt.
Mm-hmm.
Dus ja, ik denk dan dat inderdaad het eerst verbinding maken. En het is natuurlijk ook, hè, je mag als, het is natuurlijk ook belangrijk om als man en vrouw naar elkaar toe te blijven bewegen. Want hè, de man verbindt juist door te vrijen en de vrouw wil eerst die emotionele verbinding en dan lekker vrijen. Dus daarin elkaar ja, ook tegemoet komen. Ja, dat is ook, denk ik, net hoe je in je vel zit op dat moment. Hè. Als de een wat beter in de vel zit als de ander. Dan, ik zeg altijd van, hey, degene die het beste in zijn vel zit, die mag dan op dat moment in die situatie even het stepping up.
Nemen.
Ja. Ja, ja.
Maar wat je zegt is heel belangrijk. Hè? En ontzettend lastig dat het zo ingeregeld is door de natuur.
Mm-hmm.
Dat een vrouw inderdaad emotionele verbinding, connectie nodig heeft om zich open te kunnen stellen voor vrijpartij of voor fysiek mm-hmm. contact met een man, intimiteit. En dat een man juist vanuit die vrije partij opent.
Mm-hmm.
Dus als we maar gevreden hebben, dan kun je ons ineens alles vragen.
Ja. Ja.
Dus slecht ingeregeld.
Ja.
En wat jij zegt is van, weet dat nou van elkaar.
Mm-hmm.
En probeer elkaar daarin tegemoet te komen. Probeer elkaar daarin te erkennen en te zien en een modus te vinden. En daarom dat ik zo voor die planning ben van vrije partijen.
Mm-hmm. Ja.
Plannen van intimiteit. Omdat als jij weet van oké, vanavond om 7:00, dan gaan alle schermen uit
mm-hmm.
en zijn we met elkaar bezig. Dan kan een man zich ook realiseren dat hij vanaf ochtends 7:00 kan proberen een leuke, charmante versie te zijn.
Mm-hmm.
Aandachtig, liefdevol. Yeah.
Mm-hmm.
En dan maakt hij de aanloop, waardoor het ook s'avonds om 7:00 voor de partner logisch voelt om die verbinding aan te gaan.
Ja, precies.
Dat moet gebeuren, hè?
Ja, dus naar elkaar, hè? Dus dat zeg je net ook heel mooi, van het weten van elkaar, hoe we werken. Dus het is heel veel is ook informatie.
Mm-hmm.
Ja, dus je gewoon die informatie moet hebben van elkaar, hoe het werkt. En, en ook helemaal hoe je dan ook nog erotisch gewired bent. Ja. Dat is ook wel handig om te weten.
Wel. Kijk, dat hoor ik vaak van mannen, misschien weet je dat ook wel. Maar er zijn vrouwen die, tenminste, er zijn vrouwen. Mannen ervaren soms mm-hmm. dat er zoveel rode stoplichten zijn. Dat er zoveel op groen moet gaan, dat er zoveel stapjes moeten kloppen. En als ze maar een klein zijpaadje verkeerd aanraken, dan is het alweer Klopt dat? Of maken ze daar een denkfout? Wat gebeurt daar? Of wat zouden vrouwen daarin misschien kunnen doen om het wat makkelijker te maken?
Ja, nou, heb ik wel een persoonlijk voorbeeld. En dat is dat mijn partner op een gegeven moment tegen me zei van, ja, Anne, maar ik hoef toch niet elke vrijpartij hoeft een therapeutische sessie te zijn? Want toen zat ik helemaal in mijn eigen proces van het aandurven en kunnen geven wat ik wel wil, wat ik niet wil. Heel eerlijk zijn in wat ik niet fijn vind, waarin ik vroeger ook veel vaker over mijn grenzen ben gegaan. Dus toch iets doen omwille van, omdat je denkt dat de ander dat wil of fijn vindt. Maar misschien denkt hij wel dat jij het fijn vindt en wil. Dus daarom denk ik dat die communicatie belangrijk is. Maar ja, dan soms zit je dus even in zo'n fase dat dan elke vrije partij een therapeutische sessie lijkt. Ja. Ja, wat is daarin nodig? Ja, misschien is zo'n fase soms wel even nodig om daarna weer heel lekker te kunnen flowen samen erin.
Ja, precies. Dat je ook dat het niet erg is als het een tijdje wat meer bewustzijn erop heeft zitten.
Ja, ja, en als het een van de twee dat dan even nodig heeft, ja, dat dan ook respecteren, accepteren, daarin in kunnen providen misschien op dat moment.
En dan hangt het allemaal weer op communicatie, hè, toch?
Ja.
Ja. En de goede woorden gebruiken.
En precies, en dat was eigenlijk ook, want dat was nog wat ik erbij wilde zeggen. Is inderdaad de goede woorden gebruiken. Want inderdaad, als het dan zo'n therapeutische sessie wordt, om het zo maar even te noemen. Dat je dan als vrouw, of als man, is maar net wie dat nodig heeft op dat moment. Nou, ik denk dat je dan samen nodig hebt trouwens. Maar dat je dan dus ook leert hoe je dus communiceert. Hè, dus om die ander ook wel in zijn waarde te laten wanneer jij verwoordt wat je niet fijn vindt.
Ja, ja.
En dat is ook een skill om te leren.
Ik zit ineens te denken, hè, want onze relaties duren natuurlijk totdat we 95 zijn. We worden oud met z'n allen. Mm-hmm. Hoe kijk je aan tegen stellen die zeggen van, weet je, wij hebben erotiek niet meer nodig om goed te zijn met elkaar? Zeg jij van, nou weet je, het is een levensenergie waar je nooit helemaal van moet afkeren? Of zeg jij van, ik kan me ook voorstellen dat het zonder kan? Of dat er een andere vorm is waarin het zijn plek kan krijgen? Ik vind het een lastig vraagstuk. Hè?
Mm-hmm.
Ik weet niet Wat ik me wel eens afvraag is, stel als die tegen mij zeggen, ja, maar wij vinden dat niet belangrijk. Dan denk ik altijd, vinden jullie het allebei echt niet belangrijk? Of is er een van de twee die denkt, ik zeg hier maar dat ik het niet belangrijk vind, want om heel veel andere redenen wil ik niet verstoren. Wat vind jij? Welke plek zou erotiek?
Ja, maar ja, ik denk toch wel dat het gewoon dat het bij ons mens zijn hoort.
Mm-hmm. Je zit me aan te kijken zo van, nou, ik ga het in ieder geval nooit loslaten.
Ja, best wel zotte zijn, toch?
Ja, nou, dat ben ik heel met je eens. Maar er zullen ook mensen zijn die denken van, ja, weet je, maar wij zijn heel prima zonder dit spel of zonder deze.
Ja, ik denk dan toch dat het dat toch een verschuiling is achter. Want dan om die moeilijke stukken niet aan te gaan.
Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat ieder stel wat dit besluit genomen heeft, het gesprek met elkaar mag aangaan. We weten dit echt zeker. Weet jij dit echt zeker? Is het echt wat we ten diepste willen?
Ja.
Of missen we iets?
Ja. Ja, of wil je wel bij elkaar blijven, maar ga je niet met elkaar vrijen? Wil je dat dan met iemand anders doen? En is dat oké?
Kun je dat toelaten?
Ja, zou ook nog kunnen. Ja, ik denk dat er vele vormen zijn. En dat is ook wel echt wel iets waar ik in mijn persoonlijke leven, maar ook in mijn praktijk heel erg mee bezig ben, om al die vormen, die hokjes die we allemaal hebben bedacht, die allemaal ooit zijn bedacht, om die wat ruimer te maken. Of liever nog zelfs weg te poetsen.
Ja, en misschien ook gewoon dingen te proberen. En gewoon eens te kijken van, past dit bij ons, past dat bij ons. Ja. Ja.
En ook dat je dus in een relatie, je bent gewoon twee individuen, en dat je ook niet altijd hetzelfde wil. En dat dat ook gewoon oké is. We zijn vaak zo gefocust op dat je dan alles samen moet doen. Ja, daar krijg ik dus helemaal de kriebels van. We hadden bijvoorbeeld laatst een heel ander voorbeeld, maar dat mijn partner zei, ik wil in de winter eigenlijk een paar maanden weg zijn, en ik voelde, ja, ik niet. Ja, wat doe je dan?
Ja, wat doe je dan?
Een heel ander voorbeeld, maar wel.
Zijn jullie eruit?
Nou, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van, oh, we hoeven dus ook niet per se hetzelfde te willen. Zou het oké zijn als ik dan 3 maanden daar zou zijn en jij niet? Nou, daar zijn we nog over in gesprek, maar we hadden allebei wel eens iets van, nou, dat zou ook zeker een optie kunnen zijn. Want ik denk dat het leven heel beperkend wordt. Heel beperkt wordt als je dan dus niet iets niet zou doen wat je heel graag zou willen. Echt heel, heel, heel graag zou willen.
Ja, en het vraagt een partner die die zich veilig voelt, hè? Die dat niet persoonlijk neemt, zeg maar. Die niet zoiets heeft van, oh, je wil dus niet bij mij zijn. Of, ik doe er kennelijk niet toe. Want we hebben ook ergens heel sterk de neiging om altijd het offer van onze partner te vragen zich aan te passen aan ons.
Ja. Ja, en ik denk dat daar ook in de seksualiteit, dan gaat het daar dus mis. Want dan ga je die, hoe zeg je dat, die resentment, wat is dat in het Nederlands? Dat een,
ja, die zachte
opbouwen.
Brok. Ja,
opbouwen van dan die boze energie waar we het in het begin over hadden, die komt dan in. Die is niet sexy.
Die gaat niet op. Nou, fijn, leuk. Wat ik heel fijn vind, Anneke, aan dit gesprek, is dat je creëert toch een perspectief van dat binnen een monogame relatie, want nieuwe monogamie gaat ook over monogame relaties, dat er nog ontzettend veel te ontdekken en te beleven is als je maar durft te onthullen.
Ja.
En als je maar het lef hebt om je seksualiteit weer een keer helemaal vanaf de grond te bezien en op te bouwen en in een ander tempo, een andere context en met andere aanrakingen, andere verbinding.
Ja.
En andere intenties.
Veiligheid.
En veiligheid, ja, ja. Ja. En elkaar daar vol in ontmoeten in die gesprekken.
Mm-hmm.
Dat je dan ook echt een nieuwe relatie met elkaar kan maken.
Ja.
En toch gewoon heerlijk samen met z'n tweetjes. Of een keer niet.
Ja, inderdaad. Ja, dat is wel fijn.
Ja, toch?
Maar ook in dat wat je net zei, hè, van wat zei je nou van, ik ben hem even kwijt, maar die komt dadelijk wel. En van dat je, ik weet hem even niet, misschien komt hij dadelijk wel. Ik dacht nog, oh, daar wil ik dadelijk nog op inhaken.
Klaar.
Oké, helemaal fijn. Heb je niet nog een leuke vraag?
Wil je nog een tip geven aan de luisteraars? Ja, op 1000 leuke vragen buiten de uitzending. Nee, Anneke, nou, super bedankt dat je er was. Heel fijn. En ja, heel belangrijk natuurlijk. Waar kunnen mensen jou vinden? Wat is een, kunnen ze via Instagram of je website? Noem eens even wat credentials.
Ja, Instagram inderdaad. Dat is een hele goede. Gewoon Anneke van Bokhoven. En mijn website is ook annekevanbokhoven.nl. Dat is heel makkelijk.
Ja?
Ja.
En op de website kunnen ze vinden wat je allemaal aanbiedt.
Precies.
Maar Wat ik wel bij weet bij jou, het beste is gewoon even een Zoom-sessie.
Mm-hmm.
Heel precies vragen wat je wil. Ja. Want soms kun je op een website niet alles duidelijk maken wat je,
klopt,
wat je te bieden hebt. Zeker op dit vakgebied waar
ja,
jij
ja, het is best een uitdaging.
Ja, hè? Ja, leuk. Nou, dankjewel. Dankjewel dat je er was. En, ja, ook, en alle succes. U.